Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Croeso gyfeillion. Heddiw ar ein podlediad byddwn yn teithio i Galon Cymru, wlad derwyddon hynafol a chyfoes, dreigiau a dyffrynnoedd sy'n atseinio a sain dimladwy'r Gymraeg. Felly, ystynwch am y picau bach, cynnwch y tegell a swatiwch yn glid wrth y tân. Ry'n ni ar fin cychwyn ar antur drwy fryniau tonog, iaith dylunegol a chalon angerddol Cymru.
Wales is het Keltische geweten van Groot-Brittannië. Al eeuwen zitten ze samen in hetzelfde regenachtige schuitje en nooit was Wales een zelfstandige staat. Eerder is het een raadselachtige en desolate uithoek van Groot-Brittannië, waar de mens een speelbal is van de elementen. Maar met het Welsh hebben ze de ultieme codetaal voor als ze even anoniem willen vitten op hun Engelse buren. Bergen, stormen, kliffen, oude wouden en uitgestrekte weiden, bewoond door meer schapen dan mensen. De vele kastelen werpen je terug tot in de middeleeuwen en de kolenmijnen tot de industriële revolutie. Tegenwoordig onderscheidt het zelfbewuste Wales zich trots van de rest, maar wedden dat er een heleboel bekende Welshmen zijn die je als Engels had ingeschat?
Nou, zeker weten.
Ik denk dat jij daar rond het meest over gaat vertellen, Huug.
Ja, absoluut. Dat is ongeveer mijn hele kunsthoofdstukje omheen gebouwd, om dat soort mensen.
Ja, ja. Normaal zoek ik altijd even snel op de bekende mensen uit land X. Weet je wel, heb je altijd van die lijstjes, van die domme lijstjes. En dan denk ik, oh, komt die daar vandaan? Fijn, daar ga ik een mooi hoofdstukje aan wijden. Ja. Maar bij landen die heel erg dicht bij Engeland of Amerika, bij Canada zagen we dat ook zitten. Dan heb je altijd, wow, is die ook van daar? Wow, is die ook van hier? Ja, dus precies. Ja, dan krijg je dit heel snel. Dus ook, ja.
Bij Wales maakt het ook niet makkelijker dat ze geen hele moeilijke achternaam hebben. Want die taal, die is onbegrijpelijk. Maar hun achternamen zijn over het algemeen wel gewoon prima. Als in gewoon best wel Brits.
Precies. Ja.
Dus je kunt het niet aan ze zien.
Nee, klopt. Hey, tweede land uit het Verenigd Koninkrijk. Zijn jullie hier geweest ooit?
Nee.
Jij wel?
Ja, alleen op doorreis naar Ierland. Dus ja, een nachtje.
Oh, om de boot te pakken daarna?
De boot te pakken in Swansea.
Lachen.
Oh, okay. Ja, ik zou hier dus nog best wel graag helemaal na mijn onderzoekje over de geschiedenis en de politiek, vind ik het echt wel, lijkt me heel gaaf om daar ook weer heen te gaan.
Het lijkt me een beetje het Zuid-Limburg van het eiland.
Ja, vind ik best wel grappig.
Veel bergen, veel heuvels, nou ja, ander taaltje.
Je verstaat
wel iets meer dan bij ons. Nee. Ja. Maar goed.
Ja.
De manier waarop we dit gaan doen is net even iets anders dan bij Engeland. Want Engeland is zo groot. Natuurlijk is dat een grote podcastlast land. Wales en Noord-Ierland doen we als kleine. En dan krijg je de Schotland weer als groter.
Als toetje. Ja.
Wel een zwaar en groot toetje, maar dat zal de keukens ook wel passen, denk ik.
Ik denk het ook wel.
Nou, dan Wales. Waar ligt Wales? Eigenlijk is Wales het westelijke deel. Dus we hebben de vorige keer gezegd, trek een lijn van Liverpool naar Bristol ongeveer. Dat is je grens. Het is 8,5% van het Verenigd Koninkrijk als land qua oppervlakte. Het is de helft van Nederland ongeveer en daarmee net zo groot als Israël.
Ja, oké. Okay. Actueel van je.
Ja. Ik kon niks aan veranderen, maar ja, ik vond dat een mooie. Aantal inwoners is al jaren stabiel, iets meer dan 3 miljoen. Hoofdstad is Cardiff, iets meer inwoners dan Utrecht, die stad. Waar wonen de mensen nou? Hè? Wales is veel bergachtiger dan Nederland. En precies op de grens van waar plat is en waar de bergen zijn, daar loopt ook de grens met Engeland. Dus de meeste mensen wonen dus ook in het uiterste noordoosten, dus vlakbij de stad Liverpool. En vooral in het zuidoosten. En daar liggen dus ook Cardiff en tweede stad Swansea. Ja. Die binnenlanden, dat zijn nog wel de meest bergachtige stukken. Dus in het bijzonder het noordwesten. En daar vinden we ook Snowdonia.
Ja, echt een goede naam.
Heel goede naam. Ze betalen natuurlijk met Britse pond. Laten we dat vanaf nu niet meer noemen. Iets meer dan de helft van de mensen is christen, even voor de religie. Daarna is de mensen die geen religie hebben, dat is de grootste groep. En alle andere groepen zijn echt heel klein. Ze spreken dus Welsh, hoewel maar een zesde van de mensen dat ongeveer spreekt. Daarover later meer. En de achternamen, we hinten er net al even snel op, maar helaas geen wilde Welsh achternamen met allemaal W's en Y's en zo. Het is gewoon Jones, Davies, Williams, ja. Evans, Thomas, Roberts en je hebt wel een beeld hiervan.
Ja.
De vlag heeft een hele moeilijke naam. Idraigog. Heel veel spelfouten per letter, denk ik. Het bovenste deel is wit, onderste deel is groen. En daar staat een hele grote rode draak in, maar daar zal ik nog niet te veel over verklappen.
Spannend.
Deze vlag. Wow, ja,
dat is... Hij is wel echt in your face, hè?
Ja. Ja, hij is echt ziek. Maar ook dat, ja, dat wit-groene, zeg maar, die Keltische achtergrond. En dat is een knalrode draak. Echt heel vet.
Ja, ik vind het ook echt knijtervet. Quizje?
Ja.
Ja? Hoeveel vlaggen ken je met een draak erom?
Bhutan.
Bhutan. Er zijn er drie. En eentje had ik je nooit gegeven.
Oh ja, waarschijnlijk heel klein afgebeeld.
Ja, ja, hij is het lullig. We hebben hem al gehad. Malta. In dat kruis, linksbovenin bij Malta, in dat kruis staat een draak.
Nee joh.
Ja, die kwam ik tegen in mijn onderzoek.
En die heeft misschien ook nog wel eens iets met Wales te maken ook, die draak.
Wow. Sneaky little bastard. Oh.
Dat was toch een Britse invloed, dat kruis zo,
ja.
Van Malta?
Ja, oh ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Ja. Oh,
en wat is die andere dan?
Ja, Bhutan. Ja, en Wales dus.
Oh, en Wales. Ja,
ja. Ja. Ja, dus die drie. Nou, leuk.
Cool hoor.
Hoofdstukje 1. Ik begin bij The Welsh. Het is altijd lastig om dan zo'n onderzoek te doen van ja, wat maakt nou iemand, weet je wel? Maar te beginnen met de standaardstatistieken, over 3,1 miljoen mensen. En 2 miljoen daarvan die identificeren zich ook echt daadwerkelijk als Welsh.
Mm-hmm.
Dus die anderen voelen zich bijvoorbeeld meer Brits of meer, ja, sommigen ook meer Engels. Ongeveer iedereen spreekt wel Engels. En wat je net zei, Max, inderdaad, 1/6 spreekt ook ongeveer Welsh. Of Tim Reich, zoals je dat uitspreekt. Tim okay. Reich. Volgens mij, als ik het goed heb. Tenminste, ik hoorde in de intro al, die taal is echt ongelooflijk moeilijk te verstaan. Want het is een hele oude Keltische taal. En ik weet niet of luisteraars of jullie wel eens naast iemand hebben gezeten in een kroeg of in een trein of zo, die Welsh sprak.
Ik denk het misschien wel, maar ik heb het gewoon niet opgemerkt.
Ja, ik heb dus naast iemand gezeten en ik hoorde dat er Engels in zat, omdat er heel veel Engelse leenwoorden in zaten, die heel Brits uitgesproken waren. Dus ik had al zo'n donkerbruin vermoeden, maar ik dacht, ik ga het gewoon vragen. Toen vroeg ik aan die persoon, sorry, mag ik jullie vragen, wat voor taal is dit? Zei, ja, dat is Welsh. En het is echt, het is magisch. Het is het Welsh accent in het Engels klinkt ook heel zangerig en heel typisch. Je herkent het omdat het een beetje zo gaat, net als inderdaad dat Limburgs waar je het eerder over had.
Ja.
En soms klinkt het echt alsof de Zweden hun taal in het Engels hebben gezet. Ik ga even een stukje laten horen, om je horen.
Well, I'm going as Michael Myers from Halloween. Hubby's lend me his overalls. Steven's going as Slim Shady.
Wauw, ja. Dit is geen grap, toch?
Nee, dit is dus wel een heel lokale Welsh-Engels accent.
Oh, ik word zo gelukkig hiervan.
Dit is toch fantastisch?
Ja,
ja, ik vind het dus ook echt heerlijk. En sowieso die taal is echt... Maar dit is dus Engels, maar het Welsh zelf is ook echt gewoon bizar.
Ja, want dit was gewoon Engels met een Welsh accent.
Ja, wat dus de meeste
dit
mensen daar praten.
De Welsh taal.
Nee, de Welsh taal die hoorde je in de intro. Maar dit is dus inderdaad...
Daar is helemaal niks van te maken.
Nee, daar is helemaal niks van te maken, inderdaad.
Wow, maar hier ook niet van. Ja, ik verstond af en toe wat woorden, maar verder
ja, ging over Halloween costumes. Ik vond het wel gezellig. Ja. Ja. Nou, qua cultuur, wat ik leuk vind, is de Welsh zijn ook al heel lang bezig om hun eigen iets day te hebben. De Britten hebben het, de Schotten hebben het, de Ieren hebben St. Patrick's Day. En de Welsh hebben St. David's Day, dus 1 maart. En wat ik heel fijn vind aan deze dag, is dat je het viert door random acts of Welshness te doen en te delen. Dus doe de kleine dingen. Met andere woorden, geef een koets, oftewel een knuffel aan een willekeurig persoon op die dag.
Okay.
Je draagt een prei ergens op je lichaam. Gewoon een prei, als in een leak heet dat in het Engels.
Ja. Mm-hmm.
Nou, dat heeft dus weer te maken met vroeger dat tijdens een grote veldoorlog had een zo'n Welsh lord gezegd, oké, iedereen die bij ons hoort moet een prei op zijn lichaam doen, zodat ze weten tijdens het heetst van de strijd wie ze wel en niet moet raken. Ja, vind ik goud. Alles wat met gele narcissen te maken heeft, is ook Welsh. Dus dat geef je gewoon aan mensen of dat hou je gewoon op. Je hangt die vlag met die draak uit in je hele land. En dit vind ik het allervetste. Het ultieme teken van cariad, oftewel liefde, in Wales is iemand een lepel geven. Maar niet zomaar een lepel. Zo'n grote houten lepel die dan helemaal is uitgesneden. En hiermee is dus heel symboliek natuurlijk. Om daarmee liet je zien dat je heel bekwaam was. En dat je dingen heel goed kon.
Dus je moet gewoon een kleine nationalistische daad doen. Gewoon, en het kan zo klein zijn als een lepel geven. Of een prei in je handen hebben.
Ja, ja, precies. Of dus een knuffel geven aan mensen. Ja.
Dat zou wel leuk zijn als wij dat zouden gaan doen. Toch?
Gewoon Koningsdag aan iedereen een knuffel geven.
Een kleine uiting van je Nederlandsheid.
Ja, ja. Door iemand een tikkie van 2 cent te betalen. Nou goed, ik skip hem even over naar de geschiedenis, want die is heel leuk. Want Hug, jij vertelde vorige week dat die Britons, zeg maar, de originele Britten, dat die werden verjaagd door de Angelsaksen en de Normandiërs. Nou, die zaten natuurlijk ook al in Wales, die Britten. En die bleven daar, want zoals Max, zoals je net al zei, het paspoortje, dat gebied is best wel bergachtig. Dus heel veel van die Normandiërs, van die Angelsaksen, die dachten, ja, ik hoef daar niet heen, het is hier druk genoeg. Dus die lieten die Welsh daar lekker zitten. En zo bleef die oude cultuur best wel lang bewaard. En dat is de reden waarom het dus nog steeds zo'n Keltische, Brittonse cultuur heeft. Je mag die dingen een beetje niet door elkaar halen, want ja, sommige mensen noemen het Keltisch, maar het is ook niet altijd Keltisch. En Welsh is wel een vorm van Keltisch in taal, maar ook weer niet in cultuur. Dus het is, ja goed, dit moet je maar aan een historicus vragen hoe dat dan precies zit.
Ja, maar het is gewoon één staat op meer, toch? Gewoon elke koe is een beest, maar niet elk beest is een koe.
Ja, nee, exact.
Ja. Dus Keltisch, daar hoort ook Welsh bij, maar niet alle Keltische talen zijn Welsh.
Ja, en dan zijn er dus ook nog van die Welsh historians die zeggen dat Keltisch niet per se daar bij hoort. Maar goed, ik zei, daar hoeven we niet per se mee te vermoeien.
We don't want to go there.
Nee, waar ik je wel mee wil vermoeien is namelijk waar het woord Wales en Welsh vandaan komt. Namelijk van het Anglo-Saxische gebruik van de term Wealas om mensen in Groot-Brittannië te beschrijven die Brittonic spraken. Dus Wales betekent eigenlijk gewoon de anderen. Zeg maar de andere mensen die een andere taal spreken. Wat ik best wel vet vind. Ja. Nou goed, die geschiedenis hebben we gehad. Nou, niemand slaagde erin om heel Wales voor een langere periode te verenigen. Er waren kleine koninkrijkjes, zoals wel vaker in heel Europa. Maar ja goed, wanneer word je goed verenigd? Als je één duidelijke tegenstander hebt. Dus toen die Normandiërs en die Anglo-Saxen steeds meer druk kwamen te zetten, kwam er iemand op die koninkrijken kon verbinden. En dat was Gruffudd ap Llywelyn. Gruffudd betekent iets van Griffit. En Llywelyn betekent van de leeuw. Dus iets van Griffit van de leeuw, heet hij dan.
Okay.
Was koning tot 1039. Dus ja, een tijdje geleden. En hij was eigenlijk de enige die het hele gebied echt heeft geregeerd. Zijn naam wordt ook nog wel steeds veel genoemd. Maar ja, na zijn dood viel alles weer uiteen. Na zijn dood is er heel weinig bekend van die periode. Tenminste, er is wel wat bekend. Maar ze weten niet in hoeverre ze dat op waarde moeten schatten. En een van die verhalen die ze niet precies weten hoe ze die op waarde moeten schatten, is eentje die jullie allebei kennen. Dat is namelijk van
King Arthur.
Juist hem. Want King Arthur is inderdaad wel wat langer geleden, maar het is opgeschreven door de Welsche geestelijke Geoffrey of Monmouth. Die heeft eigenlijk gewoon zijn leven gewijd aan alle bronnen verzamelen die hierover gingen. En ook over alle andere dingen die er waren. Dus alle liederen, hoe dat in die tijd ging, weet je wel. Alles was mondeling, niks werd bijna opgeschreven. En hij heeft dat allemaal verzameld en heeft daar vervolgens het Historia Regum Britanniae te schrijven. Oftewel de geschiedenis van de koningen van Brittannië. Dus niet Groot-Brittannië, maar Brittannië. Mm. En in dit boek worden we dus ook geïntroduceerd aan de legende van koning Arthur. En feitelijk is er over de persoon Arthur weinig bekend. Maar hij wordt omschreven als de gouden standaard van ridder zijn, zeg maar. Ridderbaas ongeveer. Mm. Goed.
Het is ook niet zeker of die ooit heeft bestaan, toch?
Exact dat. Want het is eigenlijk een soort sprookje. Maar tot de 16e eeuw werd het echt wel gezien als waarheid. Maar ze zijn dus op een gegeven moment gaan terugrekenen waar dat sprookje allemaal, waar dat verhaal steeds meer dingen bij heeft gekregen. En dat vind ik dus heel interessant hoe dat ging vroeger. Want de oorsprong ligt in Wales. Maar in de loop der jaren en eeuwen is dat verhaal naar Frankrijk gereisd. Daar hebben verschillende mensen weer allemaal dingen aan toegevoegd en dingen veranderd. En op een gegeven moment is dat een soort eigen leven gaan leiden, totdat het koning Arthur verhaal wat we nu kennen. Want zeg maar vroeger, in het originele verhaal, had je alleen een zwaard. Dat had verder nog geen naam, zat geen steen omheen, whatever. Of had wel een naam, maar was niet mythisch. Je had een kasteel, wat heel anders heette dan later. En je had een wijze en die heette Merlijn. En je had de koning Arthur. Later kwamen daarbij Lancelot, de ridder, Excalibur, de steen, zeg maar. Camelot werd ineens gebruikt. En die ronde tafel en driehoeksverhoudingen met allemaal vrouwen en zo. Dat werd er allemaal ingestopt later. Dus het zat helemaal niet in het originele verhaal. Dus dan ga je ook afvragen, wat is nou daadwerkelijk waar van heel die Arthur?
Ik ken dit verhaal ook echt alleen uit tekenfilms van vroeger. Kinderseries en zo.
Ja. Precies. Ja. Lancelot, dat is wel, zijn wel echt inderdaad bekende namen. Een ander onderdeel wat in de geschiedenis van de koningen van Brittannië staat, en waarom ik deze ook nog wilde aanstippen, is dat er een Keltische koning was, Vortigern. Die was op zoek naar een plek om een kasteel te bouwen. En hij vond uiteindelijk een plek die hij wel leuk vond op de heuvel van Dinas Emrys. Het enige probleem dat hij had is, de fundamenten van het kasteel vielen steeds in die heuvel naar beneden. En toen was er iemand, een jonge jongen, waarschijnlijk Merlijn de Wijze, die vertelde de koning dat de reden dat dat kasteel niet wilde blijven staan, is omdat die locatie direct boven een ondergronds meer lag. En in dat meer lagen 2 draken te slapen. Hey, hier komen we. Nou goed, de mannen van Vortigern, de koning, die gingen graven in die heuvel. Van oké, nou als dat meer daar zit, dan willen we dat even zien. En daar vonden ze twee draken. Een rode en een witte. En die twee draken die ontwaakten prompt uit een lange slaap en ze begonnen samen een hevig gevecht met elkaar. Want dat is logisch in dit soort mythische verhalen. Ja, maar hoewel de witte draak eigenlijk de hele tijd van het hele gevecht dominant was, won de rode draak uiteindelijk het gevecht. En de jonge Merlijn vertelde vervolgens aan de koning, de rode draak die vertegenwoordigt jouw volk, dus de inheemse Britten. En de witte draak vertegenwoordigt de Saksische legers die binnenvallen.
Hmm.
Met andere woorden, de rode draak werd het symbool van Wales. En daarom staat hij nog steeds op de vlag.
Oké.
Ja, vind ik wel. Goed, we gaan even, gaan even wat verder. Want in de 13e eeuw had je de laatste onafhankelijke prins van Wales voor de verovering van Engeland. Hij was politiek niet zo heel slim. Hij had wat verkeerde allianties gemaakt en hij bleef de Engelsen steeds aanvallen. Waardoor uiteindelijk Eduard I, die we vorige week hebben besproken, er klaar mee was. En die dacht, weet je wat, Wales... Huppatee, dit wordt even Engels.
Ja,
en wat hij deed is, hij was zo klaar met die opstand. Hij liet een Ring of Iron bouwen. Dat zijn 10 kastelen om die Welsh onder controle te houden. En een van die kastelen, Caernarfon Castle, was best belangrijk. Want daar heeft hij zijn zoon, Eduard II, die zoon werd daar geboren. En toen beloofde hij aan het volk, de man die hier wordt geboren is mijn opvolger en is nu de Prince of Wales. Met daarmee erkende hij dus Wales en zei hij, joh, dit is de prins van jullie allemaal. En probeerde hij daarmee de opstand op de kop te trekken.
Ja.
Prince of Wales wordt nu nog steeds gebruikt voor de troonopvolger van Engeland.
Ja.
Dus wie is nu de Prince of Wales?
Ja, dat is,
William.
Ja.
Precies om deze reden.
Oh, kijk aan.
Ja, dus dit is geen mythische verhaal. Dit is gewoon daadwerkelijk gebeurd. Nou, er was nog één grote legendarische man. Die heette Owen Glunder. Die heeft in de 15e eeuw nog een flinke opstand tegen de Engelse overheersing gedaan. Hij heeft allemaal Welshmen in het Engelse leger verzameld. En allemaal boeren hun harken laten neerleggen. En zorg voor wat nationalistische hoop. Iedereen bij elkaar getrokken. De grote bogen, de longbows, zeg maar, wat altijd wordt gezien als een Engelse uitvinding, was eigenlijk een Welsh uitvinding. Liet hij allemaal meetrekken. En er werd voor korte tijd zelfs een onafhankelijk Welsh parlement uitgeroepen in de 15e eeuw. Dus dat onafhankelijk land was het bijna geweest.
Ah, ja.
Maar toen was er één slag en die heeft hij toen verloren in 1410. Toen is hij op de vlucht, gegaan en zijn vrouw en kinderen werden gevangen genomen en hij is nooit meer gevonden. Ondanks dat er dik veel beloningen werden uitgeloofd voor zijn vondst, zeg maar. Hij is nooit meer gevonden. En het blijft tot de dag van vandaag een mysterie waar hij is gebleven. En net als koning Arthur en net als de draak is deze Owen ook weer zo iemand die dat waarvan ze zeggen, oh ja, als de tijd rijp is, dan zullen deze mensen opstaan om heel Engeland weer over te nemen van de Engelsen en de Angelsaksen, zodat het weer van de echte Britons wordt.
Ja.
Ja. Ik vind die legende
wel lijp.
Ja, ik ga er wel goed op.
Ik vind het ook wel vet dat we hoorden over Schotland, dat die dus door slim trouwen met koningshuis en zo dit kruis op de vlag hebben gekregen van Union Jack. Oh, wat had die draak toch hier mooi op gestaan.
Ja,
he.
Ja, echt, hè? Ja,
of heel potsierlijk eigenlijk.
Of heel potsierlijk,
of heel potsierlijk, zeker. Na deze periode ging het heel snel bergafwaarts met de onafhankelijkheid. Want uiteindelijk werden ze de Laws of Wales Acts opgenomen in het Koninkrijk van Groot-Brittannië rond 1535 inderdaad. Nou, de wereldoorlogen en het interbellum, we skippen dus even 400 jaar in de tijd, die waren moeilijke tijden voor Wales. Want ze hadden heel veel mensen die mee wilden vechten in de oorlog, maar ze hadden ook heel veel verliezen. En die economie knalde helemaal terug. Heel veel mensen raakten familieleden kwijt. Ze hadden heel veel mijnen en die raakten natuurlijk steeds leger, omdat de mensen die in de mijnen werkten op het slagveld waren gestorven. En dat heeft uiteindelijk geleid tot wel echt meer dat ze zeiden, oké, we moeten wel meer aan onszelf denken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Plaid Cymru. Dat is de nationale partij van Wales in 1925. Dat is best wel vroeg al. En dat Cymru betekent dus eigenlijk gewoon Wales.
Ja.
En die zijn nog steeds best wel populair. En eigenlijk liep het in de loop der jaren liep het steeds verder terug met de Welshness. De taal. In 1901 sprak 50% van de mensen Welsh. Maar nu is dat dus nog 16% of zo. Dus dat is echt zwaar teruggelopen.
Hmm.
Maar er is hoop voor de Welsh. Want in 1997 werd een referendum gehouden om te bepalen of ze meer controle wilden hebben over hun eigen wetten en overheidsbeleid. Nou, die werd aangenomen. En als gevolg van deze stemming werd ook de Nationale Vergadering voor Wales opgericht. Dus eigenlijk gewoon een eigen soort plek om te kunnen vergaderen over hun land. En steeds meer dingen werden gedecentraliseerd van Westminster in Londen naar Wales. Dus ze mogen over steeds meer dingen, mogen ze eigenlijk eigen wetgevende macht uitvoeren. Ze hebben een Welsh parlement, ze mogen nieuwe wetten maken, controleren en aannemen. Er is een uitvoerende macht. En dus eigenlijk hebben ze dus nu, als je in Wales woont, heb je dus eigenlijk gewoon twee regeringen. De regering van Wales en de regering van het Verenigd Koninkrijk, van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Ja. En ze hebben allebei dus de macht en verantwoordelijkheid over verschillende zaken. Maar echt grote dingen komen steeds meer richting Wales. Dus het ziet er goed uit voor de Welsh.
Ja.
Mooi.
Hey, volgende hoofdstukje. Natuur, toerisme en een beetje economie. Want het is niet bepaald een stadstaat waar we het over hebben. En er is heel veel natuur. Dus is heel belangrijk in dit verhaal. En ik wil niet zeggen dat Engeland niet mooi is. Maar als je nou Schotland te ver vindt rijden en je wilt toch wat bergen, dan is Wales wel echt een goede tip voor spectaculair landschap. Want het is veel heuvelachtiger dan Engeland, hebben we al een paar keer gezegd. Sommige plekken zelfs echt bergachtig. Twee regio's springen eruit. Dus die neem ik even met jullie door. De Banau-Brechinjoch. Sorry voor de uitspraak.
Heb je die uitspraak even opgezocht?
Gelukkig hebben ze, ja. En alsnog hard gefaald. Gelukkig hebben ze ook nog een Engelse naam, de Brecon Beacons. Dat is in Zuid-Wales. Het is een nationaal park rondom, best wel een grote bergketen. Best wel groot is dat toppen gaan tot 800 of 900 meter ongeveer. En die bergen die zijn ook echt heel kaal, zoals je die Schotse bergen ook verwacht. Ja. Daar groeit echt niks op. En die bossen die vind je dus weer in de lager gelegen delen. Andere grote bergachtige gebied is Snowdonia. Hadden we het al over, heerlijke naam. Yeah. Het is niet een nieuwe skihal in de Randstad, maar wel het ruigste nationale park van Wales. Het is genoemd naar Snowdon, de sneeuwheuvel, als je dat vrij kunt vertalen. De hoogste berg van Groot-Brittannië buiten Schotland. Dus best wel serieus. En je kunt die Mount Snowdon ook beklimmen, een beetje zoals met de Tafelberg. Weet je wel, dat je hele makkelijke wandelingen er hebt, yeah. En lange. En kortere, die dan heel moeilijk zijn. Oh ja. Maar er rijdt ook een treintje. En die is echt zo schattig. Ik wilde hem echt knuffelen, die trein.
Is dat zo'n klassieke kleine stoomlocomotief met...
Ja, met zo'n vierkant dingetje. Ja. Ik stel me dan zo'n winkeltje voor, weet je wel. Een van die mini-treintjes.
Ja, het is dat jij Harry Potter dus niet hebt gelezen, maar echt zo'n Hogwarts Express-achtige situatie.
Ik geloof Zwijnstein Express. Ja, ik heb de eerste film gezien, dus ik denk dat ik het met je eens ben.
Ja.
Je hebt in dat park 15 pieken. En die staan dus bekend als de Wells 3000s. En die 3000s is dus wel feet. Dus ongeveer rond de 1000 meter.
Ja, okay.
Nou, en die liggen dus allemaal in Snowdonia. En zo dichtbij dat je ook een heuse challenge kunt lopen. Die is 48 kilometer in totaal. En de challenge is, je moet hem voltooien. Dus al die 15 pieken binnen 24 uur.
Echt?
Goh. Ja, dat is wel echt voor diehards.
Ja, maar het zou niet de eerste keer zijn dat wij een trail of een wandeltocht aanbevelen aan onze luisteraars en dat ze hem daadwerkelijk gaan lopen.
Ja, nou ben je niet een diehard en heel geoefend. Pak dan eerst een ander. Want dit is wel echt wel pittig werk.
Ja, en als je hem hebt gedaan, bel ons even. Mail ons even.
Ja. Precies, en laat even je tijd weten. Lager gelegen heb je dus die bossen. En daar is wel echt iets vets mee aan de hand daar. Ze hebben daar een extreem zeldzaam verschijnsel. Namelijk het Keltische of Atlantische regenwoud. Dus het is een voorbeeld van een gematigd regenwoud. Dus anders dan tropisch. En dat krijg je dus op heel veel plekken waar het veel regent. En dus vooral aan de kust van gebieden. Dus in het noordelijk halfrond heb je de noordwestkust van de VS via Canada naar Alaska. Dat is er één. Noorwegen, Noord-Spanje, de oostkust van China, Japan, ongeveer het hele eiland Japan. Rond de Golden Triangle, dus Myanmar en zo, Laos, die hoek. En rond het Turkse en Georgische deel van de Zwarte Zee.
Wow, oké.
Okay. Wow,
heftig. Vet. Als je deze plaatje op een kaart zou zien, je zou ze vragen...
Wat is de
controversie? Wat laat de kaart zien? Geen idee.
Nee. Misschien helpt het dat je er op de zuidelijke halfrond... heb je er ook nog een paar. Nieuw-Zeeland, het zuiden van Australië en Zuid-Chili.
Oké.
Dus dat is een beetje logisch. De klimaatzone waar je aan moet denken. En dus allemaal van die hele kleine plukjes over de hele wereld. En dus ook in de UK. En dus daarvan vooral in Wales en Schotland. En dit zijn echt de meest biodiverse regio's van het land. En voor heel veel type mos is het hier echt ideaal. Want logisch, alles wat toeristen niet fijn vinden, is voor mos wel best wel chill, toch?
Ja.
Kleine temperatuurschommelingen, vet veel regen. Dus als toerist moet je altijd je jas aan. Maar voor mos is dat wel fijn, want je hebt ook heel veel neerslag.
Ja, ik heb ook wel een beetje een zwak voor mos, moet ik
zeggen. Ja, ik ook wel.
Ik vind mos echt tof.
Ja.
En het kan zo mooi zijn.
Ja, en heel fel groen ook.
En mos is ook altijd best wel succesvol. Als in, ze doen het gewoon altijd goed.
Ja, je hebt me wel eens verteld dat het Poolse oerbos... dat daar heel veel dode bomen tussen zitten... en dat dus heel goed is voor mos.
Ja, precies. Ja.
Ik heb ook wel een liefde gekregen voor hele gekke schimmeltjes. Die vind je dus ook heel veel hier. Van die hele wilde paddenstoelen die je hebt. Dus als je een regenjas en je wandelschoenen meeneemt... is Wales dus wel echt een fantastische plek om heen te gaan. Ik heb de vorige keer gecheckt... of die reputatie van Engeland als regenachtig land... een beetje overtrokken is. Dat is het in Wales niet zo.
Wel gewoon dikke regen altijd.
Ja. droogste maand qua regendagen is juni. Dan heb je ongeveer 12 van de 30 dagen een regendag. En de natste is november. Heb je 18 van de 30 dagen een regendag.
Maar als je daarop instelt, hè, als je daar gewoon heen gaat als toerist, je stelt je gewoon in, je neemt gewoon goede regenjas mee, goede laarzen, goede wellies, weet je wel.
En dan is het gewoon heel vet.
Dan ben je er waarschijnlijk als enige. Tenminste, ja. Er zullen niet heel veel mensen zijn in november in Wales, denk ik.
Nee.
Maar dan heb je waarschijnlijk wel echt een fantastische tijd.
Ja, je hebt gewoon heel veel natuur.
Ja.
En nog een mooie combinatie, los van dat bos en die bergen, is de Wales Coast Path. En die volgt dus de hele kustlijn van Wales, van noord naar zuid of andersom. Dus je loopt over steile kliffen, over duinen, rotspaden. En je komt langs allemaal van die vuurtorens en kastelen en zo. En je hebt er officieel niet iets van een allemansrecht. Hè, dus wat je in Noorwegen hebt. Maar als je toestemming vraagt aan een landeigenaar, kun je onderweg ook wel vaak wild kamperen.
Nou ja, en er is daar natuurlijk geen landeigenaar die zegt, nee, geen zin in.
Ja, waarschijnlijk niet, nee.
Ja, of je moet er gewoon dan via Duolingo op Welsh zetten. En dan kun je dat ook nog in het Welsh vragen. Ja, en dan reken maar weer eens dat je dat...
Dit is wel mooi trouwens. Als dit nog niet vet genoeg klinkt, het is 's werelds eerste wandelroute die de totale kustlijn van een land volgt. Rond de jaren 2010 tot 2012 is dit gebouwd en zijn ze toch de eerste. En ik zat dus te denken van, ik weet niet wat ze in Monaco en Bosnië en zo hebben gedaan. Ja. Maar daar hebben ze echt zitten slapen, toch?
Ja, Bosnië is wat, 12 kilometer, 5 kilometer
Ja, zoiets, 20 kustlijn? Kilometer of zo. Maar ja, Wales is toch veel groter.
Ja. Ja.
Nou, dan wat beestjes. En als je die beesten moet bespreken in Wales, dan heb je het wel over een heleboel wollige vriendjes.
Schapen.
Want Wales is dus wel een van die landen die dus meer schapen hebben dan mensen. Een ratio van 3-1 ongeveer.
Nee.
Weten jullie welke landen er nog meer in die lijst staan?
Sowieso Nieuw-Zeeland.
Ja, die staan bovenaan met 7,7 schapen per inwoner.
Ja, dat gaat echt ver, hè?
Ja, ik denk ook wel Ierland misschien.
Heb ik niet gevonden.
Ja.
Dat zou wel een goede zijn.
Inderdaad. Dat zou inderdaad een goede zijn.
Noorwegen?
Nee, nee. Je hebt Australië nog. Net boven Wales, 3,3. En Mongolië.
Oh,
4,5 schapen per inwoner. En het is jammer dat de Falklandeilanden geen apart land zijn, want daar heb je ongeveer een ratio van 1 tot 200.
Nee joh!
700.000 schapen op 3.500 mensen.
Lekker.
Ja. Nou, je hebt in Wales heb je ook het Black Welsh Mountain Sheep. Dat is het meest markante ras. Dat is echt een pikzwart ras. En zelfs de tong en het gehemelte van die dieren zijn pikzwart.
Okay.
Echt lijp. Nou, je hebt voor die schapen, dat is wel mooi, je hebt een leeg land. Het is heuvelachtig, te heuvelachtig voor landbouw. En het regent er dus altijd. Dus het is echt een snoepwinkel voor schaapjes natuurlijk. Die kunnen overal lopen. Ja, dus in feite is de reden dat er zoveel schapen zijn, is gewoon dat je er verder weinig anders met dat land kan doen.
Ja, ja.
Het is wel jammer voor die schapen dat ze tegenwoordig meer voor hun vlees gehouden worden dan voor hun wol. Dus ja, dan leef je over het algemeen minder lang. En die Welsh schapen die staan bekend om een beetje zoetig vlees dat ze hebben. Nou, dat is ook niet echt fijn voor ze.
Nee.
Maar als soort is het dus wel succesvol, want gewoon veel schapen.
Ja.
Maar er is wel iets mee aan de hand, want de Brexit, die is dus niet zo goed voor die schapensector. Die schapensector is ongeveer 1/5 van de economie. Laat dat even op je inwerken.
Ja, inderdaad.
Maar die is dus best wel in gevaar gebracht. Want 5% ongeveer van het lamsvlees wordt in Wales zelf opgegeten. En 90% van het lamsvlees gaat naar de EU.
Oh.
En als je dan allemaal importheffingen moet gaan betalen, van de interne markt van de EU is dus niet meer, dan ben je best wel fucked.
Ja.
Dus daar hebben ze wel last van daar.
Ja, dus ze hebben hun schaapjes
niet, op
niet weer op het droog. Nee. Kunnen we dat stellen?
Ja, het is toch niet droog daar, dat maakt niet uit. Nee. Maar elk voordeel op zijn nadeel. Want je hebt een studie van de Universiteit van Reading. Die heeft dus gezegd dat de kans best wel groot is dat de achteruitgang van die schapensector heel goed is voor de oppervlakte aan bos.
Ja, ja oké. Okay, ja. Want schapen die voorkomen natuurlijk dat het bos weer teruggroeit op die kale heuvels.
Dat, hè, want je kunt die grond gebruiken voor schapenteelt.
Ja.
Want die modellen van ze die voorspellen een stijging van 20%. Op basis van de politiek van nu. En dat is nog om een andere reden. Want die schapenteelt, die loont niet meer. En dan gaan mensen dus ook commerciële bosbouw daarboven verkiezen.
Okay.
Dus het is niet alleen dat de bos weer gewoon teruggroeit. Maar het is ook gewoon een nieuwe sector die ze kunnen gaan ontplooien.
Ja, precies.
Maar dat is dan weer niet goed nieuws voor het mos.
Weet ik niet.
Ja, als het commerciële bosbouw is.
Oh ja.
Ja.
Ja, commerciële bosbouw is inderdaad niet per se goed voor de biodiversiteit. Nee. Maar,
nou ja. Als ze maar wel wat van het regenwoud laten staan. Dan.
Ja.
Nou, ze zitten sowieso wel lekker in het benutten van hun eigen geografie. Ze produceren meer dan 2 keer zoveel energie als ze zelf nodig hebben. De helft daarvan ongeveer is duurzaam opgewekt. En dat is best wel knap. Want van oudsher is Wales echt een kolengebied.
Zo.
Het kolenveld van Zuid-Wales was een eeuw geleden een van de meest productieve van de hele wereld. En die transitie gaat dus nu best wel snel. Maar net als bij ons is een van de grote uitdagingen wel om het netwerk te upgraden, want dat is dus nu veel te klein.
Ja.
Nou, Zuid-Wales, daar ligt ook Cardiff. Dus ik heb nog even gedacht van, hè, wat is dat voor stad? In ieder geval, in de 19e eeuw is het een van 's werelds meest belangrijke havensteden en de meest belangrijke voor steenkool.
Oké. Okay.
Ja, ja. Daar wordt een stad over het algemeen niet echt een fijnere plek van. Nee. Tegenwoordig maken ze er meer staal. En op alle fronten is het toch wel een modernere stad geworden. Ze weten er wel iets van sportstadions. Daar gaan we denk ik later wel over hebben. Maar het beste grote gebouw van Cardiff is toch wel Cardiff Castle. Misschien wel een van die kastelenrijen die je net noemde, Leon.
Ring of Iron.
Ring of Iron. Maar ik heb een paar lijstjes gezien van de beste kastelen van de UK. En deze komt daar best wel vaak helemaal bovenaan. Dus als je in Cardiff bent, check even dat kasteel uit. Midden in de stad staat hij, op de plek van 3 oude Romeinse forten. Het stamt uit de 11e eeuw. Dus het is gewoon echt een millennium oud.
Oh wow.
Superlijp.
Ja. Ja, wij zeiden dat we vorige week hadden we al gezien inderdaad dat het echt een heel oud koninkrijk is, Engeland. Ja. Ja, die Welsh kunnen natuurlijk zelf ook wat van. Die Britten zaten er al. En die Eduard I, die liet 1000 jaar geleden die Ring of Iron bouwen.
Ja.
Ja, ja, als je dat een beetje onthoudt.
En die Romeinen hebben daar dus ook al gezeten.
Precies, ja, ja, nee, ja. Dus het is gewoon echt oud. Oud en mythisch.
Goeie reden om een keer naar Wales te gaan.
Zeker.
Nou, we hadden het er al over. Wales is dus weer zo'n heerlijk land met Engels sprekende beroemdheden, waarvan je dus geen idee had dat ze Welsh zijn.
Ik ga hier eens even lekker verzinnen.
Ja. Voel ik een quizje aankomen?
Oh. Nee, ik heb geen quizje voor je.
Oké, mooi. Kunnen we het ook niet fout doen.
Maar je gaat je wel verbazen, want we beginnen even met literatuur. En om precies te zijn bij kinderboeken. Want mijn favoriete kinderboekenschrijver, die blijkt een Welshman te zijn. Roald Dahl.
Oh joh.
Ja.
Ja.
Echt?
Wie is er niet groot geworden met Sjaakje in de chocoladefabriek? De grote vriendelijke reus.
GVR, 100%.
Mathilda.
Ja.
Ja, toppers. Ik kijk echt reikhalzend uit naar het moment dat mijn zoontje toe is aan Roald Dahl natuurlijk.
Zo, alles hoeven voorlezen.
Ja,
nu kan je met jaar, een Welsh accent kan je nu al die boeken gaan voorlezen.
Ja.
Nou, de grote vriendelijke reus.
Ik nog niet. dit jaar kwam zijn werk ook weer in het nieuws. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen.
Ja, Sensitivity Readers, toch?
Ja, precies. De uitgever had besloten om kleine aanpassingen door te voeren in de teksten. Om ze wat minder aanstootgevend te maken. Dus woorden als dik en lelijk werden bijvoorbeeld geschrapt. En vervangen door neutralere woorden. Dus daar is heel internationaal heel veel ophef over ontstaan. Ja. Ook de premier heeft zich ermee bemoeid. Nou, veel boeken van Roald Dahl zijn natuurlijk ook verfilmd. Maar er zijn meer Welsche prestaties op het witte doek te melden. De beroemdste is misschien wel Anthony Hopkins.
Oh, is hij? Oké. Okay. Ja.
Ja, nou, ja, dus ding, dus. Eentje. Ja. bekend geworden als Hannibal Lecter.
Ja.
Ja. Lekker hersens eten.
Wat zeg je?
Ja. Lekker hersens eten.
Lekker hersens eten, ja. Andere, komen zo bij keuken. Andere beroemde filmsterren, waarvan ik niet wist dat ze Welsh zijn. Michael Sheen, Catherine Zeta-Jones en Timothy Dalton.
Hey,
bekend geworden als James Bond.
Yeah.
Nou, voor de muziek blijven we in de Bond-sferen. Want de hofleverancier van James Bond-themes, sterker nog de enige die er ooit in meerdere James Bond-themes inzong, die komt ook uit Wales. Dat is namelijk Shirley Bassey. Ik had er nooit van gehoord, maar ze zong Goldfinger, Moonraker en Diamonds Are Forever.
Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it.
Klinkt wel echt een beetje als een Adele avant la lettre.
Ja, die diepgaande soort vlucht die ze dan maakt nadat Diamonds Are Forever, dat is echt...
Ja, goede uithaal.
Mooi, Max. Heel goed. Ik denk dat zowel Adele als Shirley Bassey wel kunnen leven met die vergelijking.
Ja, ik probeer vrienden te maken hier.
Hey, het feest van herkenning gaat door met Tom Jones.
Hey.
We kennen hem natuurlijk vooral van de nummer Sex Bomb uit onze tijd meer. Maar vind ik persoonlijk toch een van zijn mindere. Dus doe mij maar deze.
It's not unusual, you want to be loved by anyone.
Ja, deze. Oh, deze is dus in mijn geheugen altijd is die combinatie gemaakt met Fresh Prince of Bel-Air. Kennen jullie dat nog? Met Will Smith en Carlton. En Carlton doet op een gegeven moment de Carlton Dance op dit nummer. Ja, dit is echt... dat zit altijd in mijn hoofd. Gewoon voor altijd.
Ja, dat is een dansje. Dat wil je kunnen ook zonder dit nummer.
Ja, exact.
Hey, een Welsche generatiegenoot van Tom Jones is Bonnie Tyler. En die zong een van de mooiste nummers die ooit is gemaakt.
Oh, uitspraak.
Only have
Eclipse of the Heart.
Ja, zeker. Het kwam in 1983 niet verder dan de 24ste plaats in de top 40.
Ongelooflijk.
Maar nu staat het al jaren in de hogere regionen van de top 2000.
Dus, deze doet het ook altijd goed op karaokeavonden en ballet, zing mee, dagen en nachten.
Ja, een beetje zo'n... Ja,
het is een beetje de categorie...
Zeg maar tussen 3 en 4 uur 's nachts. Ja. In een beetje een aftandse kroeg.
Ja,
waarin je al een beetje verlaagd hebt. Tot en dat het ook niet zoveel uitmaakt dat je niet alle woorden meer kent. Nee, geen toonhoogte kan houden.
Exact dat.
Zo'n nummer is het. Maar ja, heerlijk. Hey, de bekendste Welsche zangeres uit recentere tijden is waarschijnlijk Duffy.
Ken je het verschrikkelijke verhaal van Duffy en waarom zij een one-hit wonder was?
Nee.
Ja, van die ontvoering, toch?
Ja, zij is dus echt wekenlang ontvoerd en gedrukt en verkracht en naar het buitenland gebracht en zo. En daarom is er dus heel lang niks van haar ook gehoord. En ja, daar is uiteindelijk is ze daar een paar jaar geleden is ze daar helemaal, heeft ze daar helemaal een open boekje over gedaan. Wat er met haar is gebeurd en zo. En hoe ze daarmee om is gegaan. En hoe ze nu met zichzelf leeft, zeg maar. Maar dat is echt een insane heftig verhaal.
Ja, zo groot nieuws was dat, ja.
Ja, ja.
Ja.
Wel een mooi nummer.
Ja, zeker. Dat wel. Mooi stemgeluid ook. Ja. Ja. Hey, bij de keuken van Wills ga ik niet al te lang stilstaan. Die is ongeveer net zo hoogdravend als de Engelse keuken. Niet zo dus. De gerechten zijn wat boerser. Prei is de nationale groente.
Ja, hier, nou,
daar heb
toch?
Het alweer. Ja. Ja.
Maar wacht even, prei is wel echt underrated, hoor.
Ja, oké. Okay. Maar goed, als prei, zeg maar, je backbone van de keuken is, dan weet je het wel. Dan heb je een beetje een
beeld. Ik snap dat je voor de underdog op moet nemen, maar prei, kom maar. Het is maar prei.
Ja, dat is waar, maar toch.
Hey, ze zijn dol op bijzonder broodbeleg. Neem bijvoorbeeld Welsh Rarebit. Dat zijn sneetjes brood met een kaassaus. Dat is eigenlijk veel chiller dan gewoon een plak kaas.
Ja. Kaassaus. Ja. Dat kan nooit goed voor je zijn.
Ja, dat is gewoon alsof je een broodje gewoon in de toaster doet. En dan
kaas is ook niet per se goed voor je.
Nee, broodje onder de grill en dan met kaas die gesmolten is. Zo stel ik het een beetje voor.
Ja,
ik zag juist voor me. Ken je die witte tubus kaas waar zo'n koksmuts op zit, die je altijd die wel eens in je shift doet? Zo zag ik het echt voor me, kaashuis.
Ja, nee. En een stuk gezonder in ieder geval is leverbread. Dat is gekookt zeewier dat je op een broodje of toastje kan smeren. Qua smaak zit dat ergens tussen oesters en olijven in. En het is dus mega gezond.
Oké, okay.
Ik zou het een kans willen geven.
Ja, ik ook wel, zeker. Ja, ik vind sowieso vaak zeewierproducten wel lekker.
Ja,
Dory.
Ze hebben ook wat minder hartige broodjes. Bijvoorbeeld de Welsh cakes. Dat zijn een soort platte, gesuikerde krentenbollen.
Ja.
Vet lekker. Ik zie jou knikken.
Jij dat is volgens mij echt de lekkernij uit Wales. Ja. Zeg maar. Elk land heeft toch zijn eigen koekje. Waar wij de stroopwafels hebben, hebben zij de Welsh cakes, volgens mij.
Ja. Ja, ze zien ook echt heel lekker uit. Ik heb in Wales trouwens wel de beste fish and chips ooit gegeten. Echt in zo'n typisch zaakje in de haven van Swansea, waar ik dus kwam onderweg naar Ierland.
Ja.
Ja, dat zijn van die ervaringen die je lang bijblijven, weet je wel? Dat je gewoon een plek vindt waar je iets heel lekkers eet.
Ja, ja. En waar je met één arm boven je fish and chips hangt, omdat anders de seagulls je eten uit je hand stelen.
Ja, inderdaad. Bij sport had ik het kunnen hebben over Geraint Thomas, Tour de France winnaar en ook naast de fiets echt een absolute koning.
Ga je dat niet doen?
Nee, niet meer dan dit.
Maat, normaal heeft Max altijd de wielrenners bij dit soort landen. Ja. En nu heb je keer de kans om te praten over Gene.
Ik laat het aan Max.
Okay. Je geeft epische voetballers, man.
Ja, ik wil het inderdaad toch vooral even hebben over voetbal. Want we kennen een heleboel voetballers uit Wales. Vooral omdat ze heel snel opgepikt worden door clubs uit Engeland. En daar op een wereldpodium spelen. Neem Ryan Giggs, Gareth Bale, Aaron Ramsey. Natuurlijk echt absolute wereldtoppers. Maar het vervelende voor die Welsche voetballers was altijd... je kan met je Engelse club wel de Champions League winnen... maar op het moment dat het WK voor de deur staat... ben je aangewezen op 10 hele matige landgenoten.
Ja. Beetje het Jari Liedman effect.
Ja, precies. En zo gebeurde het dat Wales zich alleen in 1958 heeft gekwalificeerd voor het WK. Ze haalden toen wel meteen de kwartfinales, dus dat is wel knap. In 2016 kwalificeerden ze zich eindelijk weer eens voor een eindtoernooi, toen voor het EK. Dat deden ze het nog beter. Het voetbal was best wel matig, maar wel stug genoeg om Slowakije, Rusland, Noord-Ierland en België te verslaan. Heb je ook wel een beetje geluk met je loting. Maar toch.
Ik weet het nog heel goed met die blik van Gareth Bale, die toen de hit het echt zo ziet als van, oh yes, het gaat gewoon lukken.
Ja,
ik heb deze postbodes en de dakdekkers heb ik gewoon meegetrokken TK in.
Maar wat in al die jaren natuurlijk Ryan Giggs nooit is gelukt.
Nee, precies.
Dus ik gun het Bale wel.
Ja, precies. Ik ook wel. Ook de Welsche voetbalclubs die leunen zwaar op Engeland. De grootste Welsche clubs, zoals Swansea City en Cardiff City, die spelen in de Engelse competitie. Het gevolg daarvan is dat wat er overblijft in Wales is echt totale bagger. De hoogste voetbalcompetitie is echt een veredelde amateurklasse.
Oh ja. Ja, dit is hoe ik me dat kick and rush van het oude Engelse voetbal voorstel. Ja, weet je wel? Precies.
Ik zie ook gewoon voetbalvelden voor me die half op die bergen liggen, weet je wel. Ja. Halverwege dan.
Ja, dat zijn die teams van die uit mogen komen, waarvan de kampioen dan wel uit mag komen in de eerste voorronde van de Champions League. En dan vliegen ze eruit tegen een Andorrees team.
Ja.
Waarin ze wel echt gewoon zelf behoorlijk op de voorgrond staan, is met hun stadion. Je noemde het al, het Millennium Stadium in Cardiff. Het heet tegenwoordig anders, geloof ik. Maar vrijwel iedereen kent het nog als Millennium Stadium.
Dat is het Qatar Airways Stadium of zo.
Ja, precies.
Het is enorm. Passen geloof ik iets van 75.000 mensen in. En het ligt midden in de stad. Ja. Het is een beetje alsof er een stadion op het neuden staat. Ja. Echt super vet. En toen Wembley verbouwd werd, werd het ook gebruikt als plek waar bijvoorbeeld de FA Cup finale werd gespeeld.
Ja.
We hebben ook nog even tijd voor een klassieke Keltische sport. Er waren er genoeg om uit te kiezen. maar ik heb gekozen voor knappen. Ik spreek het vast verkeerd uit. En spellen heeft ook niet zoveel zin, want het wordt op heel veel verschillende manieren geschreven. Het is een van de vele primitieve voorlopers van voetbal. En werd vooral gespeeld in het westen van Wales, dus in de kuststreek. De teams bestonden meestal uit de gehele mannelijke bevolking van twee aangrenzende dorpen. Een speelveld besloeg die twee dorpen en het tussenliggende gebied. Er werd gespeeld met een massief houten balletje dat voor de wedstrijd in 12 uur in olie werd gekookt om extra glibberig te maken. En het doel is om de bal mee te nemen naar de eigen kerk.
Oké.
Verder waren er eigenlijk geen regels. Sommigen speelden het spel te paard, anderen te voet. Het was maar gewoon net of je een paard had of niet. en op zo'n enorm speelveld was het ook lang niet altijd voor iedereen duidelijk waar de bal zich bevond. Dus het was niet alleen een kwestie van gooien en pasen van die bal, maar ook gewoon van smokkelen.
Ja.
Dus het was gewoon een soort levensstratego dan voetbal.
Ja, je had mij al, man. Ik vind het zo vet klinken.
Ik wil zeggen, kunnen we dit alsjeblieft ingebrengen ergens? Dat je gewoon echt, weet ik veel, Nijkerk tegen Leusden. En dan gewoon dit hele tering zo die er tussenin ligt. Dat mensen echt smokkelen met stepjes vet. En met Tesla's.
Het wordt dus niet meer gespeeld. Want het ging er zo ruig aan toe dat de kans op verwondingen zo groot is. Een beetje net als met dat kaasrollen in Engeland.
Ja.
Dus ja, helaas.
Maar dit idee wel, maar dan wel gewoon met iets meer regels om mensen levend te houden. Maar ik vind het een mooi idee. Wat ook wel een mooie sport is trouwens, als we het toch even moeten noemen bij Wales, is het uitspreken van hun plaatsnamen van ze.
Ja,
dat is ten eerste onmogelijk. En ten tweede zijn ze fucking lang. Leon, ik weet in ieder geval, je hebt dat ooit dat tweetalig VWO gedaan. En een van de dingen die minder nuttig waren die ze deden daar, was dus het oefenen op de uitspraak van die langste plaatsnaam ter wereld.
Ja, het is een dorp. En het is echt goed dat je dit zegt trouwens, anders waren we deze gewoon zomaar vergeten.
Ja, ja, ja.
Maar het is inderdaad een dorp in Wales. En dat heet Glanfair Pughwingig Gingweri Gwyndrobo Glantesilio Gogogog. En als je dit nou ook wil leren, dan zitten bijvoorbeeld ergens zitten er vier L'en achter elkaar. Dus het is echt iets geweldigs. En je hebt dus gewoon een liedje. En zo hebben wij dat dus ook geleerd. En één keer in de zoveel tijd werd er gewoon uit het niets in de Engelse les werd dat liedje weer aangezet.
Ah, ja.
En dan ging je Glanfair, Pughwingig, Gogari, Gwendro, Boglan, Tessilio, Gogogoch.
Dat is wel mooi. Ik denk dat jij het wel een beetje met een Spaanse uitspraak doet, maar dat maakt het wel zangerig.
Ja, er zitten meer harde G's in bij de echte Welsh volgens mij.
Ik denk wel dat het een van de Welsh woorden is waar we minste uitspraak foutjes maken. Dus thanks daarvoor. Als je dit leuk vindt, Bassie en Adriaan gaat er ook gewoon heen. Dus toch even als tipje. Hey, we zijn aan het eind van dit eerste kleine podcast als landje van het Verenigd Koninkrijk. En dan vragen we jullie natuurlijk, wat maakt dit landje uniek?
Het voelt toch een beetje alsof Wales bij alles een beetje buiten de boot is gevallen in de geschiedenis. Dat ze dus geannexeerd zijn door Engeland, niet bestonden als koninkrijk, hè, wat op een gegeven moment verenigd is met Engeland en Schotland bijvoorbeeld. Ze ontbreken op de vlag, dus ja.
Ja, ik snap wat je zegt. Ja, ze ontbreken, ik snap wat je zegt. Ze zijn eigenlijk een beetje de eeuwige underdog van het hele Verenigd Koninkrijk.
Klopt, ja.
En dat vind ik dus stiekem ook wel. Ja, eigenlijk misschien zijn het wel een soort tweederangs burgers geweest, een hele lange tijd. En die Dat gevoel of zo, dat karakter van dat tweede rangse, van dat underdog, ja. Dat zit dus heel erg in alles wat ik lees over Wales. Dus inderdaad, hè, dat er ooit weer iemand opstaat die dan het hele eiland weer over gaat nemen voor de Britons. En gewoon dat hele aspect van die geschiedenis en die cultuur, dat vind je denk ik ook wel terug in de manier hoe ze zijn.
Ja, ja. Ja, en landschappelijk is het is jammer dat ze Schotland hebben, want heel veel van die dingen die anders waren ze uniek geweest in Wales. Weet je? Ja. Maar het is een mooie in ieder geval. En ik denk ook, ja, ik heb wel een zwak voor ze gekregen eigenlijk, voor die Welshmen.
Ja, ja.
Wat gaan we doen als we hier één dag zijn?
Snowdonia. Ja? 100%.
Ga je die tour lopen?
Ja, ik ga wel even kijken hoe ik binnen hoeveel toppers ik binnen 24 uur
ga. Al is maar één.
Ja, ik wil zeggen, ik ga die tour niet lopen, of in ieder geval niet voltooien. Maar ik zou daar ook wel heel graag willen. Maar misschien kan ik dat dan nog combineren met een afzakkertje daar in het noordoosten, zeg maar. Eigenlijk aan de Welsh kant van waar Liverpool ligt.
Ja.
Dat is ook die hele steenkoolregio en zo, die zo in krimp is geweest. Ik ben wel benieuwd hoe dat daar nu is. Daar. Hoe gaat het daar in zo'n krimpregio?
En die kan je mooi combineren met de vorige week, dat je één dag in Liverpool bent.
Ja.
Dan heb je anderhalf dag. En dan kan je nog een half dag extra, want je hoeft niet meer te reizen. Kan je nog wat anders leuks doen.
Kan je nog even naar Blackpool of zo. Ja. Of je kunt met mij mee, want ik ga de hele dag op mosjacht.
Echt?
Ja. Ik ga een dag met de boswachter mee, denk ik. Ja. Want ik denk dat er heel veel vette dingen... Ja, de boswachter, ja.
Dus we gaan niet naar Cardiff.
Nee,
ook niet de Swansea?
Ja, fuck Cardiff. Nee, maar goed, ik denk dat je wel echt mooie dingen kunt leren over mos en ook over paddenstoelen. Dus ik wil een Engels sprekende Welshman die mij dat alles gaat uitleggen. En volgens mij is het een hele leuke dag.
Ik denk dat jij een fantastische dag tegemoet gaat.
Wel drie regenjassen mee, jongens.
Ja, oké, snap ik. Nou, top. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcast Las vanuit de huiskamerstudio in Den Dolder. Hoorde je Leon Boelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en Valley Fabbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door in het Verenigd Koninkrijk en dan gaan we naar dat andere eiland en dan behandelen we Noord-Ierland. Guil Fawr.